Als je nou de hele tijd wat zegt het laatste kwartier even heel bewust bent geweest, dan heb je toch ook de verandering in afstemming, geestelijke afstemming, gezien. Met die mooie muziek en het licht, wat voor afstemming heb je dan?
Openheid.
Ja, het is een hele ijle sfeer. In de liturgie wordt dat ook een beetje zo bevorderd. Maar in ieder geval wel iets in die richting, ja. En dan komt er een moeilijke keuze.
Die maakt je op.
En daar moet je heel goed over nadenken. Maar dat is wel een andere instelling.
Vaak een soort ondertoon zit.
Ja, dat is nou niet zo belangrijk of het nou iets vrolijkers is of iets minder vrolijk. Hoe dan ook, het geeft wel een bepaald soort sfeer waar je dan toch op afgestemd bent. Het ging eventjes om die omslag ineens. Dat je dat wel ook vanuit een ruimer bewustzijn registreert. Want zo gaat het in het gewone alledaagse leven natuurlijk ook. Maar je ziet hoe gemakkelijk je in een verenging van bewustzijn raakt, zodat je die overgang niet bewust bent.
Moest de Heilige Geest zelf eens opnemen?
Ja, dan moet je weer vragen, welke Heilige Geest? ja, ook daar hoor, natuurlijk. Je hebt daar ook weer allerlei dingen op. Als je gaat kijken van wanneer er over getheologiseerd wordt, is dat een andere Heilige Geest dan, laat maar zeggen, op de eerste Pinksterdag met de apostel, met het vlammetje op en af. Dus ja, daar moet je maar niet al te veel mee bezig zijn. Wel natuurlijk dat je herkent dat wanneer, of wat zeggen, dat ook daar verhalen zijn van mensen die ineens geïnspireerd worden door de spiritus. Begeesterd worden of hoe het ook zij, en dat dan inderdaad heel andere dingen gaan gebeuren. En dus in die zin komt er dan wel een stuk ruimte. Maar hoe dat dan plaatsvindt en in welke mate het plaatsvindt, dat is ook steeds weer anders.
Bezig te houden met praktische dingen vanuit de ruimte zijn. Dat vraagt nogal wat. Want,
nee hoor, gewoon een beetje meer bewust blijven.
Ja, maar. Ja. Maar ja.
Wanneer je jezelf blijft in bewustzijn, dan komt het eerst dit en dan komt het dat.
Nou, als je bijvoorbeeld in een school bent en zo'n soort school die dat leert, waardoor je heel veel situaties krijgt dat je kan zien waar alle valkuilen zitten. En,
ja, dit is toch zo'n schoolklasje?
Ja, dan is het misschien ook niet zo overdreven om dan ook misschien nog wat meer bijvoorbeeld te zeggen, hoe hadden we dat dan wel vanuit een hoger bewustzijn kunnen doen? Wat ging er fout?
Ja, ik kom er dan toch op terug.
Ja, dat vind ik ook heel fijn.
Dus, ja. Voor zover dan toch weer een klein beetje meer bewustzijn opkomt. Oké, dit is dan geleerd, ook voor de volgende. En dan kan het regelmatig nog wel een beetje misgaan, maar zolang ik het hanteer, je toch een klein beetje meer waar het om gaat. Dus gedeeltelijk is zo'n spirituele weg wel degelijk een leerproces. Alleen het gaat dan niet zozeer om cognitieve leren, maar veel meer het leren omtrent jezelf. Wat ben je niet? Wat ben je wel? Ter kennen van wat ben je wel? Hoe zit het dan wanneer er allerlei andere situaties komen? Herkennen van wat je niet bent, het afleren, dat is dan ook leren, maar het afleren van het oppikken van allerlei beperkende patronen. Maar goed, het gaat dan wel door, hè? Het zet zich door, zodat het steeds minder een leren wordt. Als wel een steeds meer direct gaan vaststellen, oh zo. Dus daarom gaat het ook voorbij meer de psychologie van het leren.
Ja,
maar dat leerproces, een afleerproces natuurlijk, dat is er ook. Weer opnieuw zal er ergens weer een stukje bewustwording optreden. Hé, hoe zat het erin? Oh ja. Zo zijn de veranderingen weer geweest. Wat de instelling betreft, wat je eigen sfeer betreft. En dan steeds maar weer, oh ja, hé, hoe zit het nou eigenlijk? Oh, zo. Dus meteen komt er dan weer een verdere opening, ruimer bewustzijn. Dus daarbij steeds een helder bewustzijn houden, zodat je ook direct vaststelt wat er gebeurt. Wat voor veranderingen er plaatsvinden. Nou, daar heb ik dus heel vaak over. Verruiming, bewustzijn, gevoel. Er ontstaat stilte. Wat hard was, dat wordt vloeibaar. Dat hart was in jezelf, dat wordt vloeibaar en vloeit uit.
Waarom moet je er dan bewust zijn van die verandering?
Omdat anders het geheel van deze zaken waar we het over hebben, die veranderingen van instelling en van werkelijkheid, altijd dan op een onbewuste manier doorgaan. En dan ben je afhankelijk dus van de condities. En dan zit het dik in dat er weinig verder verandert. Natuurlijk, dat is bij het gros van de mensen zo. En ze hebben dan wel een besef van, hé, dat was een goede sfeer. En dat ga ik weer opzoeken. Maar je ziet het dus dan hebben ze het niet door in hun eigen bewustzijn, maar dan stellen ze het in de tijd en ze stellen het op een bepaalde plaats. Dus wanneer de tijd doorgaat, oké, dan moeten we dat nog een keer zo herhalen. En dat is eindeloos. Ja goed, dat is natuurlijk niet slecht, dat je continu bijvoorbeeld, wanneer je toch een klein beetje gevoelig voor bent voor die sfeer met die mooie muziek die hier zo net was, zeg je ja, dat is hemelse muziek, prachtig. Je gaat er weer uit en meteen is die hele sfeer weer weg. Maar je zegt, hé, dat was nou mooi, dus zondag aan moet ik weer naar kijken. En nogmaals, dat is niet slecht, maar je ziet dat het steeds weer een cirkeltje draait. En dat er fundamenteel weinig verandert. Omdat dan weer omstandigheden gezocht worden om tot iets weer van, nou ja, die mooie sfeer te ervaren. En goed, dat geldt voor zoveel dingen. Ook hele platte alledaagse dingen als lekker eten bijvoorbeeld. Voor alles, seksualiteit precies hetzelfde. Het zijn steeds cirkeltjes. En dat wordt bedoeld met samsara. Nou, samsara, die kringloop van wedergeboorte. Dat niet meer eindeloos doorgaan. Totdat je dat door hebt, je zegt, nee, er verandert eigenlijk helemaal niks. En gaat maar door de cirkeltjes en dat is eindeloos. En dan die volgende vraag, kan dat nou eens een keer doorbroken worden?
Omdat je het wil continueren?
Nou, om die cirkelgang van steeds maar, want het berust natuurlijk ook op een stuk onvrede. En een stuk lijden. Zo krijg je steeds nieuwe stukjes. Ook gehechtheid aan iets. Het vastzitten in iets. En dan krijg je weer opnieuw zo'n cirkel. En echt, dat gaat eindeloos door. Het hele leven. En dan zeg je ook aan het eind van het leven, ja, wat voor zin heeft het, gaat het leven. Totdat er een besef komt, oh nee, kijk eens, deze structuur, dat is maar een heel betrekkelijke structuur. Wanneer een klein beetje verder bewust worden, dan verschijnt er iets anders. En daar heb je het ook steeds aan. Bijvoorbeeld, is er dat verlangen? Oké. Maar laat het verlangen wel alzijdig worden. Zo volledig worden, dat op een gegeven ogenblik alles erin valt. Want het verlangen, dat ben je zelf. En dan ineens blijkt het hele universum te zijn. En nou, nee, wanneer dat echt als experiment eens een keer doet. Zeg, nou, wat zou ik nou allemaal willen? Oh, dat. Oké. Wanneer ik werkelijk daar mijn eigen zijn naartoe beweeg, oh, dan is het er al. Wil ik nog meer? Oh ja, nou, dat komt er van mij. Wil ik nog meer? Ja, dat komt er van mij. Wil ik nog meer? Ja, dat komt er van mij. Het verlangen is eindeloos. Maar wanneer het werkelijk eindeloos laat worden, dan is het al en het is er allemaal.
Je moet niet buiten jezelf, dat moet je in jezelf.
Ja, dus, maar dan wel met inbegrip van alles. Als je nog heel erg van spinaziesoep houdt. Nou ja, dan kun je proberen elke dag weer spinaziesoep te bestellen, maar op een gegeven moment dan hebben ze dat niet. Oh, ja, dat is het lijden. Totdat je zegt, nou, oh ja, ja spinaziesoep, ik heb het ooit een keer gehad, oh ja. Heerlijk. Ik zit helemaal in de spinaziesoep. Zit je dan nog te denken van, nou, ik hoop dat ze morgen nog spinaziesoep hebben. Nee, want je zit in de spinaziesoep. Je bent die spinaziesoep.
Zo kan je van open die een Rolls Royce maken.
Ja, daarom heb ik geen auto te hebben. Dan kom ik er even te denken, nou, heerlijk, dat is een botsautootje. Net zoals vanmorgen, dus met het landschap, met de planten, de grasjes, de struiken. Geef een ogenblik. Oh ja, nee, van binnenuit. Afstand valt weg. En er is compleetheid. Wil je dat ervaren?
Ja.
Iets ervan te houden?
Zeker.
Nou, dat is de kern waar het om gaat. Dat er door het wegvallen van die scheidingen ineens compleetheid is. Aan de ene kant is het dan leeg, want er is niet iets anders en zo waar je op gericht bent. En er is niet een ik die daarop gericht is. Nee. Het valt samen en ja, wat is er nog? Ja, je moet alweer afstand nemen om dat allemaal weer apart te kunnen beschrijven. Nee, het is allemaal samengegaan en dat is aan de ene kant een lege toestand, maar aan de andere kant een volkomen toestand. Compleetheid. Wanneer subject, ik en het object wat je ziet zo gaan samenvallen, dan is er geen echte waarneming meer in de oude zin van het woord, van ik zie dat, want dat is samengevallen met ik. Nou, dan is er geen waarneming meer in de gewone zin van het woord. Hooguit is er nog een zijnservaring. Dan gaat dat zijn, subject, object samen met intern bewustzijn. Maar het is een complete situatie, want er is niks anders meer om te beoordelen of om af te weren of te verlangen. Dat is het niet. Het is open, maar het is wel voluit. Voluit.
Hoe functioneert het lichaam dan? Met komen en gaan en
zien? Daar heb je verder helemaal niks mee te maken, want ook dat lichaam, daar geldt hetzelfde voor. Wanneer het lichaam, iets van het lichaam verschijnt, dan is dat, nou ja, dat is normaal eigenlijk al zo. Dan is dat een zijnservaring van het lichaam, van jezelf, want je bent het zelf. En dan zijn er wel wat, ja, vaak ook hele onduidelijke verschijnselen, eventjes iets van het lichaam, of gevoelsmatige dingen die eventjes langskomen. Maar je bent het allemaal zelf. Dus heel gauw ontstaat ook weer stilte en dan is er ook helemaal geen lichaam.
Dat is niet een tijdelijke toestand.
Dit, die stilte, die volmaaktheid, is een toestand die niet afhankelijk is van de tijd.
Ja.
Alleen wanneer je weer anders gaat instellen, dat het dualiteit komt, dan heb je weer te maken met tijdsindeling en de ruimtelijke verdeling.
Maar daar kan je dat wel de je gaat het consumeren.
Nee, dat heb je niet. Nee, fundamenteel heb je dat niet nodig, want er is alleen maar openheid, leegte, volmaaktheid. En wanneer iets verschijnt, nou ja, goed, dan is er eventjes een gebeuren.
Ja.
Maar er is niemand die dat plaatst op een strikte tijdschaal waarop binnen een bepaalde tijd iets geleverd moet worden enzovoort. Natuurlijk, in een hele doorzichtige sfeer komt dat eventueel wanneer erover gesproken wordt. Maar het blijft zo doorzichtig dat het niet de non-dualiteit doorbreekt. Dus we hadden het over de verschillende instellingen, maar het meest cruciale, dat is die overgang van dualiteit naar non-dualiteit en eventueel weer terug. Die twee basisinstellingen, die zijn inderdaad het belangrijkste. En als je dat duidelijk hebt gezien het ene, duidelijk gezien het andere, als je de overgang kent, dan weet je ook, oh nee, zo.
En dat is een totaal verschuiving van perspectief.
Dus ja.
Het scheelt niks meer.
Precies.
Ja, het is wel anders.
Precies. Ja.
Alles weg.
Ja. Maar ik heb al allerlei voorbeelden gegeven in het dagelijkse leven waarin dat heel spontaan gebeurt. Ja. Dus het is heel iets bekends.
Alleen niet bewust dan?
Meestal niet bewust. Maar wanneer je eventjes helder ernaar kijkt, oh ja, het is zeker wel bekend. Alleen ik was het vergeten.
Ik heb het wel eens dan, dan voel ik me rot en dan denk ik van, hoe komt het nou? Ik voel me eerst goed en nu zit er iets dwars in of zo. En dan ga ik terug en dan denk ik, ja, een uur geleden heeft iemand mij gekwetst bijvoorbeeld. En dat ging heel subtiel. Op dat moment viel dat soort weg in de drukte, maar ik voel een tijdje later dat het nog steeds zit. Dus dan ben ik op dat moment niet bewust, heel bewust waargenomen wat er gebeurde, maar ik voel het wel in me.
Ja, Wanneer je nog bewuster bent, dan blijf je rustig helemaal als openheid aanwezig. En dan ben je helemaal niet kwetsbaar.
Ben je niet meer kwetsbaar?
Nee, waarom niet? Wat is kwetsbaar? Dat is dat je iets hebt wat gekwetst kan worden. Als je dat nou niet hebt.
Ja, zo ver denk ik. Nou, ik denk als je bewust bent wat er op dat moment gebeurt, kan je gelijk een plekje geven.
Goed, dat is psychologisch natuurlijk wel van voordeel, ja. Maar dan ben je druk bezig, hoor.
Ja, ja. Ja, goed, die ego ziet ben je ook niet vandaag of morgen gelijk aan het uit.
Nee.
Nou, een voorbeeld vandaag, toen we buiten waren, was ik op een gegeven moment de wind. En ik was op de wind, dus totaal, ik ervaarde mijn lichaam niet meer.
Hmm.
Maar vaak in deze soort processen is het zo, ik weet niet hoe het komt, maar dat ontstaat, denk, en weg is wind. Dus ben ik het niet meer. Wat vindt daar plaats in feite? Omdat er een gedachte opkomt dat het die afscheiding komt?
Belangrijk is dus dat het niet alleen een gedachte is, maar dat het werkelijk een switch betekent van instelling. Het gaat steeds om, hey, er is geen ik, en dan is er ineens een, niet alleen een gedachte, nee, er is een ik-denk.
Okay.
En dat is dan meteen de dualiteit. Dus dan is er weer een ik-denk en dat is beperkt. En dan zit je te denken, ja. Dus dan ben je gericht op bepaalde denkinhouden waar je mentaal actief mee bezig bent. Maar dan heb je weer een nieuwe schepping en een nieuwe zin.
Dus dat is weer een grijpen dat je probeert toe te eigenen.
Ja, maar het is werkelijk dus een nieuwe situatie van ik wil grijpen.
Mm-hmm. En het begint al bij het moment dat die klauw al, zeg maar, voordat je al een idee hebt van een gedachte, zeg maar, een feitelijke klank of iets, daar is die switch al.
Je moet dus ontzettend helder zijn, want voordat je werkelijk als een ik zit te denken, is al dus een vorming geweest die daartoe geleid heeft.
Ja, heel subtiel.
Wanneer je helder bij jezelf bent, dan zie je die neiging en dan zie je ook die krachten om dat weer constant te brengen.
En dat helder zijn, dat is zonder denken.
Dat is zonder denken.
Ja.
Hm. Is dat gek?
Ja.
Nee.
Moet je kijken, wanneer moet je kijken. Kijken. Gewoon. Zit je dan continu te denken van, oh, dat is mooi, dat is lelijk en wat zou dat zijn? Nee. De blik gaat en die kan ook helemaal open zijn zonder dat het denken te pas komt. Nou, dat is terwijl je het wel duidelijk ziet.
Wat is dat dan?
Bewustzijn.
Ja.
Is toch eenvoudig?
Ja, maar ook tegenstrijdig. Er is een ik afgave om de dingen waar te nemen en het geniet van de dingen eigenlijk. Ik bedoel om van de spontaniteit van het manifestatie genieten. En zodra ik ontstaat, er is geen genieting meer, omdat het alles blokkeert.
Ja.
Dat is heel apart.
Ja, maar waarom zou er een ik moeten ontstaan?
Ik weet het niet, het is ontstaan.
Ja. Het is dus een kunstmatige constructie die niet nodig is. En wanneer je dat doorziet, dan is het zo weer weg. En dan is het open en dan is het direct ervaring. Een zijnservaring, een vreugde, genieten, zonder een ik.
Als je dat zo zegt, dan word ik ineens echt wel achterin van je stem.
Zoals vanmorgen, je zit of je staat daar. Het kijken wordt minder actief van het grijpen. Nee, juist in die ontspanning, alles komt samen. En dan is het nog steeds een bewuste zijnservaring, maar zonder die structuur van ik zie iets, ik geniet iets enzovoort. Dat ik wil alleen maar zeggen dat er ergens een vernauwing plaatsvindt, een verkramping plaatsvindt. Nou ja, goed. Dus die kun je beter kwijt zijn daaruit.
Dus Douwe, als jij naar die zonnebloem kijkt, zeg niet van ik vind het een mooie bloem.
Ik kan het wel een keertje zeggen, maar wat er aan de hand is, dat is iets eigenlijk onuitsprekelijks. Dat onuitsprekelijke, daarin kan een stuk vreugde zitten, er kan een stuk schoonheid zitten. Maar wanneer je het weer nu dan in de taal gaat uitspreken en wanneer je ook die structuur verder zou krijgen, dat je zegt, oh ja, hoe zit het weer? Ja, ik en ik vind die zonnebloemen mooi. Ja, mooi. Nou, die toestand, die komt bij mensen haast nooit voor. Het is veel meer een spontaan gebeuren. Ja.
Niet doen.
Nou, wanneer je werkelijk geniet, wanneer je werkelijk gelukkig bent, hoe zit het dan met die ik-verkramping? Je zit?
Je zit niet.
Maar daar ben je eigenlijk gevangen.
Ja.
Dat is toch absurd?
Ja.
Want het is geen gemakkelijke gevangen. Geen Bijlmer Hotel. Onderling wordt dan ook nog eens een keer elkaar het leven zuur gemaakt. Zwarte, die heeft dat dan al zo bekeken. Die zegt ook, ja, de een is de ander een hel. Misschien wel, hoeft niet altijd zo te zijn, maar het is wel vaak heeft dat ervan. Jawel, dus die gevoeligheid, die is er helemaal. Alleen, wanneer het totaal open is, dan is het niet op dat ik-niveau dat daar dan de processen plaatsvinden van, oh ja, ik heb verdriet. wanneer het op ik-niveau is, het ik-niveau, daar gaat en draait altijd alles om het ik. Dus wanneer daar verdriet ontstaat, dan is het altijd ik-verdriet, zelfverdriet.
Ja, maar de bewuste ruimte projecteert lichamen in zichzelf. Die verschijnen
ja. Dus ook in die sfeer, daar kan ook best verdriet op komen. Alleen het blijft in het grote geheel, zonder dat een ik daar zich mee gaat bemoeien. En eigenlijk alleen maar verdrietig is om zichzelf.
Ja, als wij realiseren dat er niemand om deel te gaan, alleen in een vorm die weer verdwijnt.
Ja, dus die sfeer blijft open. En toch, voor zover er het gewone leven doorgaat, dan zijn er ook de gewone levensprocessen. Alleen, er is geen zelf die daarin ergens wordt vastgehouden.
Nee.
Dus, het treedt dan op als een, ja, een regenbui bijvoorbeeld.
In die zin medelijden en eigenlijk het conditioneren van lijden onder elkaar.
Ja, precies. Nu heb ik altijd de vraag van, hey, kunnen mensen echt altruïstisch zijn? Nou, dan moet je dus een onderscheid maken. Zolang er nog een ik is, dat ik is niet tot altruïsme in staat. Want die heeft altijd eigen belangen.
Wat is altruïsme?
Dat is dat je alleen denkt aan de ander en dan dingen doet die alleen ten gunste komen van de ander en niet van jezelf.
Er zit toch een ego-structuur achter zo'n
doel. Ja. Dat geeft een heel goed gevoel, er is niks mis mee, maar om wat in de collectepot te doen of om een girootje uit te schrijven. Ja, zeg, nou, uitstekend. Gelukkig gebeurt dat. Maar het gebeurt voor een heel groot gedeelte wel, omdat het een goed gevoel geeft. En dan is ik weer, oh ja, het voelt goed.
Maar je kan jezelf wel trainen om te geven zonder te verwachten.
Nou, ook dat, hè, dat is zo tricky. Want ik ken mensen die 20, 30 jaar dus ook in zo'n spirituele lijn zitten om dat te beoefenen. Mm-hmm. Nou, die blijven beoefenen.
Dat is wel lekker.
Zolang dat nog met iets ik gepaard gaat, nou ja, och, dan kun je wel meer een gewoonte van maken en zo. En nou ja, dat is natuurlijk prachtig.
Dus dat, wat je nu zegt is alleen maar een gerealiseerd kan geven, alle anderen kunnen dus niet geven.
Nou,
in absolute zin bedoel ik.
Ja, ja, want zolang er nog een ik-element is, heeft dat ik altijd eigenbelang. Ook al is het, heeft dat ik een ruim hart, er zit altijd het eigenbelang in. Ja, wanneer ik niet zo geef in een of andere, op een of andere manier naar anderen toe en niet vriendelijk ben tegen anderen, nou ja, dan krijgen we een rotte sfeer en dan voel ik me rot. Dus. Ja, maar wel.
Maar het kan toch zijn dat je dat aspect niet meer hebt en daar geen ik in hebt zitten?
Want nou nee, goed, ik zei het is een tricky toestand omdat je ontzettend helder moet zijn om te gaan zien of het werkelijk totaal open is. Dat er nergens nog een stukje ik-belang bij zit.
Nee, maar stel, hè, je hebt nog een ik, maar die hoeft toch niet in alles.
Voor zover je in een ik zit, wordt alles bepaald door het ik.
Ja?
Ga maar na.
Ja.
Ga maar na.
Nou, ik heb nog daar echt een ik-belang, maar misschien daar niet meer.
Nou ja, goed. Wees ontzettend helder, want ja. Dat ik dat heeft zijn streken, dat
in
weet je.
In alles.
Ik die stukjes zakken, die ik die graag
dank voor de ik die graag vooraan staat, ik noem wat.
Het principe is steeds weer hetzelfde. Het gaat om zelfzijn dat ergens zich geconcentreerd heeft. En nou ja, dan heb je toch diezelfde structuur in al die verschillende toestanden, in al die verschillende situaties. Dan komt het wel op verschillende wijzen tot uiting. Maar het is steeds weer die ik-kern, die ik-knoop, die daar dan de doorslag heeft. En wanneer het een ik is die zich al een beetje geruimd heeft en een beetje meer inzicht heeft gekregen, nou, dan wordt hij alleen maar slimmer van. Om zichzelf mooier te maken of
te dekken.
Ja. Enzovoort enzovoort.
Kun je in het non-duaal nog een spreken van geven?
Nee. Dat is nou juist het punt. Zolang er een geven is, dan is er een dualiteit. En zolang er een dualiteit is, dan is er blijkbaar toch ergens weer zo'n ik-centrum. Dat geeft, ik moet geven, of ik wil geven. Of ik geef vanuit mijn rijkdom enzovoorts. En natuurlijk geef ik en zo. Maar de structuur die houdt.
Maar als je een kopje thee bestelt op het terras en je geeft geld, dat kan er wel los van staan.
Nou ja, moet je maar eens een keer bij jezelf kijken. Van, nou ja, kijk eens, die... Die 10 eurocent of zo, nou nee, goed. Want als ik dat dan terugvraag, nou, dan vinden ze me gierig of zo.
Nee, ik ga van weer voor. Ik dacht van, waarom doe je dat nou? Nee, ik heb echt
niet gedacht. Ja, maar goed, waarom doe je dat? Ja? Nou ja, hoe ook zijn. Je moet ontzettend helder zijn om te zien wat er nou eigenlijk aan de hand is. Want dat ik is op heel subtiel niveau. Ook nog heel slim.
Ja. Maar ja, slim.
Ja, slim. Om zich goed voor te doen, weet je wel.
Hoe weet je nou helemaal zeker dat het helemaal weg is?
Nou, wanneer het zo open is dat er geen geven meer is.
Ja, maar dat kan ik je ook heel mooi zeggen.
Nou nee, dat is nou juist het punt. Je kunt natuurlijk altijd dat zeggen. En daarom is het ook zo ontzettend moeilijk punt. Want er zijn natuurlijk gewoon ook allerlei lui die zeggen, nou nee goed, ik zit in een non-dualiteit en nou maakt het allemaal niet meer uit wat ik doe. Ja, dat ken ik. Je moet zo ontzettend helder zijn.
Ja, maar en wie is het dan om te bepalen dat het ik weg is?
Op een gegeven ogenblik ga je zelf ook iets meer daarvan merken. Dat er steeds minder ik belangrijk wordt. Dat is in de situatie wel duidelijk. Hoe dat dan verder gaat, ja, dat hangt er vanaf. Traditioneel wordt dan ook gezegd, nee, daarvoor juist in die laatste fase, heb je toch wel een echte leraar nodig.
Ja, maar je hebt iemand nodig met minder ik dan jou.
Die kan af en toe de spiegel voorhouden.
Ja.
Maar zie je, je zegt nu wel met minder ik.
Nou nee, eerst heb je natuurlijk wel een bepaalde graduele verschuiving van... Heel sterk egoïstisch of minder egoïstisch, dat heb je natuurlijk best.
Je kunt toch bepaalde aspecten wel loslaten. Kun je nog wel een ik hebben op andere punten, of zie ik daar helemaal verkeerd?
Nou ja, hoe het ook zij hoor, ik heb alleen maar gezegd, wees ontzettend helder.
Ja.
Juist ook op die punten waarin je denkt, nou heb ik geen ik.
Nee, maar op een bepaald gebied misschien van het nou. Ja, als je ergens een inzicht in krijgt, zie je ook van, oh ja, dan heb ik het gezien en dan is dat ook weg.
Mm-hmm.
Dus dat is
ja.
Een stukje.
Goed, oké. Okay.
Los.
Oké. Okay. Maar wees ontzettend helder, want dat ik dat zet zich verder door dan je denkt. Natuurlijk, er zijn natuurlijk best situaties, voorbeelden te noemen, waarin gewone mensen... ineens iets doen voor anderen waarin ze zichzelf vergeten. Het kan, wanneer je daar aan de balkan loopt in de stad en een kind ligt in het water. Nou, het kan voorkomen dat er totaal geen denken is, dat er totaal geen ik-overweging is, geen ik-belang is, maar je ligt al in het water om het kind eruit te halen. Kan? Dan zeg je, oké, dat is altruïsme, blijkbaar omdat er geen ik-belang gespeeld is. Het is niet gedaan vanuit een ik. Van ik, oh, ik zal, oh ja, ik moet in het water springen. Nou, wanneer je zo gaat denken, is het kind al verdwenen. Dus gelukkig komt het wel voor. Ja, maar in een gewone menselijke situatie, nou dan zal er iets speciaals moeten gebeuren, want mensen hebben natuurlijk al heel gauw de neiging om even na te denken. Dan staan ze allemaal zo over de brug te hangen van, oh ja, hé, hey, blijf wel boven water hoor. Zwemmen. Nou, dat hangt er dus vanaf. Dat is dus niet in het algemeen te zeggen. Dus alleen het punt, wees helder daarbij, want dan kun je misschien ontdekken hoe dat zit. En dat is niet een nadenkend helder zijn, nee, dat is gewoon een heel blanco zijn. Oh ja, hé, hey, daar speelt toch nog bepaalde ik-gedachten door. Maar ze kunnen ook naar gaan, natuurlijk. Het oppakken van een bepaalde gewoonte. En het centrum daarvan ligt weer in de ik-persoon.
Als het moment dat je denkt, dat gaat allemaal soepel en ineens schiet iets weer terug. En dan
ja.
Ben je helemaal gepad.
Ja, maar goed, het is dus wel weer dat er zo'n duidelijk ik-persoon met al die aspecten weer duidelijk wordt, weer gevormd wordt. Maar moet je maar eens kijken, voorbeeld, wanneer iemand in het water ligt en die blijkt niet te kunnen zwemmen, zit er wat te sparrelen. Nou, je hoeft maar even te denken van, hé, hey, ja, kijk eens, het is wel winter, het is wel erg koud water. Ja, dan zit je gewoon met een dilemma van ik-belang en belang van de ander. Want dan is er blijkbaar weer die ik-persoon gevormd met al die verschillende aspecten. Bijvoorbeeld dat ik, oh nee, ik moet niet verkouden worden. Bijvoorbeeld. Of ik heb mooie kleren aan.
Het is wel slim om na te denken dat je zelf ook bent.
Wanneer het werkelijk zo is, denk ik dat... Dat we helemaal niet meer nadenken. En zeg je, ja, het is wel slim. Ja.
Maar wat sta je dan een minder ik? Kun je daar een voorbeeld van geven?
Nou, je kunt nog een. Ook al is het helemaal open, dat er geen eigen belang speelt, dan kan af en toe nog best eventjes zo'n ik-belang. Opkomen, maar wanneer het niet al te sterk is, dan kan het ook weer zo weg.
Ik-belangen zit in het ook weer eens met herinneringen, zeg maar. Dus
niet ja, dat zit inderdaad die herinnering in en het wordt dan continu vanuit die herinnering opnieuw geconstrueerd. Maar het punt is juist dat wanneer de situatie zo is dat iemand direct in het water springt, dan heeft hij dus dat allemaal vergeten. Mm-hmm. Dan speelt dat niet meer. Dan speelt de tijd ook niet. Die herinnering speelt niet.
Mm-hmm. Maar goed, voorbeelden zijn, is dat zinvol?
Nou, in het algemeen is dat natuurlijk een helder blijven. Zo open mogelijk, zodat je die constructieve krachten vanuit de herinnering kunt onderkennen. Je zegt, nee, stop maar.
Vroeger is het aankomen.
Ja. Maar ja, dat zijn hele, hele bekende dingen hoor, wanneer we die yoga-oefeningen doen. En we hebben even flink wat zo met die handen en vingers gedaan, je legt neer en je voelt daar die energie zich ontwikkelen. Zeg ik, nou, stem je af op die energie, het gaat alleen om die energie. Hoe ziet dat eruit? Nou, wanneer je een klein beetje zo de zaak ervaart, moet je eens kijken hoe snel dus het lichaamsbeeld, het geleerde lichaamsbeeld, namelijk zoals je je handen ziet, ogen dicht, dan heb je zo'n representatie van de vorm van je handen. Moet je maar eens kijken met je ogen dicht. Kun je je handen tussen aanhalingstekens, kun je die ervaren zonder dat beeld van die handen. Dat is voor de meesten nog niet zo gemakkelijk.
Dat wordt wat transparanter.
Jawel, dat wordt wat transparanter, maar zolang het beeld er is, is dat een herinneringsbeeld. Hm. Ja, dat is een voorbeeld hoe sterk die herinneringsbeelden werken. Hm. Terwijl op een gegeven moment dat herinneringsbeeld weg kan, en dan ben je alleen gericht op het energetische lichaam, met hele gekke vormen. Maar nogmaals, je ziet hoe snel dus weer het gewone beeld van het lichaam eigenlijk daar geprojecteerd wordt. En daarin zeg je, oh ja, nee, daarin voel ik wel wat in het andere ding en zo. Eventueel ervaar ik er ook wat energieën.
Het schuift zeg maar in elkaar.
Maar altijd met dat lichaamsbeeld. Hm. En dat is weer dat herinneringsbeeld. Dus in die zin dan zie je al hoe sterk dat doorwerkt.
Het is wel zaak om dat lichaamsbeeld, zeg maar, echt te schuiven als je ogen.
Nou, door er geen aandacht aan te geven, door iets anders georiënteerd te zijn, dat het dan niet optreedt. Want wanneer je het hebt over je energetisch lichaam, nou, dan is het energetisch lichaam. En dan hoef je geen cognitieve representatie te hebben van het materiële lichaam. Je ziet wel hoezeer dus de vormen van het materiële lichaam zo sterk doorstellen.
Heeft het energetische lichaam überhaupt een visuele aard?
Hangt er vanaf of je zo kunt afstemmen dat het ook visueel wordt. Hm. Kan.
Ja, soms hoor je wat er in ieder geval slaat. Eerst je ding, wat je ding, dat is alleen maar puur waarneming, voor de kleine waarneming. En soms kan het zijn dat je dat lichaam ding, maar dan je weet niet wat voor ruimte je moet kijken hebt.
Ja.
Is het een soort abrupte terugkeer vanuit die droom, of
ja. Dus dan krijg je dus die constructie. Die lukt niet 1, 2, 3.
Nee, heeft geen misschien tot de geheugen en zo nog. Om dat allemaal te construeren.
Nee, dus dan, dat is dus een duidelijke illustratie van het gewone constructieproces.
Ja.
Dat nu blijkbaar ergens hapert. En dan krijg je dit soort ervaringen. Gedisoriënteerd. Hey, hoe zit het nou? Ik heb wel een lichaam, maar welk lichaam weet ik ook niet. En langzamerhand krijg je het idee, oh, er moet ook nog ergens tijd zijn, over laat is het. Maar dat komt ook pas later dan. Of ja, er is op een gegeven moment ergens wel ruimte en dit is in de ruimte. Ja, waar ben ik in de ruimte? Waar ben ik?
Ja, heel snel die ben ik, waar ben ik?
Ja.
Ik ben de rol.
Ja. Maar dus wanneer ergens een storing optreedt, dat is juist een illustratie van de normale toestand. Dan word je dat bewust.
Maar hetgeen zich dat afvraagt, wie ben ik, waar ben ik, is dat al het begin van de ik?
Ja. Dat ik ontstaat ontzettend snel. Dat is een van de eerste dingen. Nou ja, zo diep gaat het dus terug.
Hoe kun je nou bij blijven?
Dat is toch een bepaald type van meditatie, meditatieve instelling. Dat wanneer het optreedt, dat je het herkent. Dat wanneer je het herkent, zo helder het vaststelt. Dat je erbij kunt blijven, zodat het niet meer verdwijnt. In de meditatie kan het voorkomen dat het ineens een hele lege situatie is. Ja, dan is dat een vaststelling. Omdat dat bewust wordt vastgesteld, kun je daarbij blijven. En dat is de basis voor de verdere meditatie. Op een gegeven moment kun je je ogen open doen en dan blijft het nog zo.
Ik heb een paar keer meegemaakt dat het ontzettend aardig wordt. En dat is mijn angst. Dat betekent dat ik in die vloeibare wereld ben. Wel dat ik voor mij het toch af als verwitter krijg. En dat
ja. Zeker. Dat is eigenlijk de definitie, of wat zeggen, dat is altijd de situatie waarin angst is. Dat is altijd een ik-reactie op ja, de mogelijkheid dat het ik gaat verdwijnen. Dus het is eigenlijk altijd doodsangst. Angst is altijd doodsangst.
En ook is niet meer weet dat je de.
Nou ja, dat wanneer het in een ruime bewustzijn aanwezig is, dan maakt het allemaal niet uit. Maar wanneer je in een beperkt ik-plaatsje zit, ja, dat heeft die stevigheid, die vastigheid nodig. En wanneer daaraan gerammeld wordt, nou, dan wordt dan het ik gerammeld. Dus het hoort eigenlijk allemaal bij die definitie van een ik, hè? Dus er zit zoveel aan vast. En daarom is het ook zo ontzettend zware toestand, zo'n ik. Want inderdaad, ruimtelijke oriëntatie die hoort erbij. Dus dat hebben we deze week niet zoveel gedaan, maar het vorige retret is wel om te zeggen, nou, dan gaan we dat eens een keertje draaien en zo. En dan komt er een vrijheid ten opzichte van die oriëntatie. Maar ja, dat betekent wel dat. Of blijft een ik en de contact, of je laat het ik los. En dan is het heerlijk.
Wat grappig is, ik kom niet altijd die taal uit de nu is het net
als. Ja.
Zoals laatste, ik weet nog.
Ja.
Nee,
precies. Maar nogmaals, je ziet hoeveel er aan vast zit aan het ik. Er zit een hele wereld aan vast. Ja, dan moet je kijken hoe vast dat ik daar zit. Zolang die volledige overgave er niet is, blijft de angst terugkeren. Maar goed, wat we hier doen, dat is toch steeds ook weer op lichamelijk niveau, maar eens kijken wat voor mogelijkheden er zijn van het loslaten. Bijvoorbeeld de ruimte voor oriëntatie. Bijvoorbeeld het centrum van het kijken. Bijvoorbeeld dat er bepaalde delen van het lichaam wegvallen. Dan heb je helemaal geen armen en handen. Je hebt geen hoofd. Nou ja, die amputatie kun je verder doorzetten. Oh, ook geen benen. Hé, hey, nou is de romp ook geamputeerd. Bam! Nou, juist op lichamelijk vlak zit die verankering van wat ik zo sterk vind. Dus op lichamelijk vlak zit dat ontzettend zwaar.
Dan psychologisch.
Psychologisch, wanneer je het op het niveau van het mentale bekijkt, van een voorstelling, kun je natuurlijk zeggen, nee, daar ligt het nogal vrij makkelijk, want ik kan best voorstellen dat het lichaam doodgaat, maar alleen mentaal, hè? Dus ja. Oh ja, nou, och, daar hoef je helemaal niet zo bang voor te zijn. En dat heb je in de filosofie ook al gehad, hè? Dus die Epicurus en veel andere filosofen, die hebben zoiets gezegd van, oh ja, kijk eens, zolang ik leef is het dood er niet, en wanneer het dood er is, ben ik er niet. Dus ik hoef niet bang te zijn. Klaar is het hondje. Maar op mentaal niveau kun je dat zeggen, maar hoe het verder gaat, dat is toch dat diepere lichamelijk gevoelsmatige, wat toch van een andere orde is, waarin dat ik geworteld zit.
Maar wat maakt dat ik zich zo wortel, is het niet een psychisch aspect van. Bijvoorbeeld als er waarneming wegvalt, ik kan me voorstellen dat er angst oproept. Dat is een lichamelijk aspect in de zintuigen van overwerken, dat is weer. Hij is vast omdat hij daarmee afstand creëert. Maar het is toch dat psychisch bedoeld.
Wel, goed, het hangt er vanaf wat je psychisch noemt. We hadden net over het mentale, maar in het gevoelsmatige heeft dat gevoelsmatige dus direct met de lichamelijkheid te maken. En niet het fysieke, niet de fysieke, nee. Maar wel het gevoelsmatige.
Het gevoelsmatige.
Ja.
We hadden het net over een ik die angstig is. Men zegt in feite van, nou, als je die ego elimineert, dan kan die ook niet meer angstig zijn. Maar kan het ook zijn dat die ik die angst overwint?
Kan dat?
Ja, dat kan toch.
Die kan wel wat vrees overwinnen door moedig te zijn. Maar kan een ik alle angst overwinnen?
Ja.
Nee, maar ik heb bijvoorbeeld angst om te verdrinken. Dat is te overwinnen.
Ja, je kan het proberen.
Maar dan is het nog steeds een ik.
Zo, je kan het proberen. Maar wanneer je een zee overboord valt, dan moet het wel wat lijken of het gelukt is.
Ja, je wilt zeggen, hij zit zo diep.
Ja. Het is duidelijk, er zal een volledige overgave moeten zijn voordat die angst verdwijnt.
is in feite is, is angst en twijfel eigenlijk de twee grootste struikelblokken om je voetbal en spiritueel volledig te zijn.
Achter de twijfel zit de angst.
Achter de twijfel zit de angst.
Dus het is maar één.
Het is één, oké.
Het is maar één ding.
Oké.
En achter onzekerheid zit ook angst.
Ja.
En waar haalt het even moed vandaan?
Oh, dat is dan meer psychologisch, dat het zegt ik moet een beetje sterker worden, ik ga wat... Nou ben ik sterk en nou loop ik weer niet weg voor die autoriteit.
Maar daarmee maakt het zich wel groter.
Precies, dikker ego dus. Assertiviteitstraining.
Lichaam. Maar in principe die moed, dat... haalt hij wel uit zichzelf. Ja.
Nou, dat hangt er dus ook vanaf, hè? Wat is ware moed?
Ja, dat is wel opgegaan van hetzelfde.
Uiteindelijk dus wel.
Maar dan moet je die moed wel van zelf vandaan halen.
Ja, maar dan is het ook geen moed meer. Dan doe je dingen, of dan worden de dingen gewoon gedaan.
Ja.
Wanneer je nog moed moet verzamelen, dan is er ook altijd nog de angst en om het eigenlijk.
Dus angst en moed komen uit elkaar voort.
Ja, dus dat zijn tegenstellingen op dat niveau van het ik.
Dus een macho is eigenlijk heel bang.
Macho is ontzettend bang. Hoe meer macho, dus een kleiner hartje. Ja, want dan moet het gewoon in een andere ding gezocht worden. Een hogere pet en zo.
Wat een mooie kip. De drang om te overleven. Dat is dan ook een
X-factor. Dat kun je niet altijd zeggen. Je hebt natuurlijk iets wat onder die ik-vorming zit. Wat nog, ja, dat noemen we dan biologisch. Waarin natuurlijk ook best reacties zitten. Dus ook al is er een volledige overgave, dan kan het best zijn dat er ineens een zwemmen is om adem te kunnen halen ofzo. Die primaire biologische reacties, dat hoeft niet op ik-niveau uiting te krijgen. Dus ook wanneer dat ik er niet is, kan voor zover er dat leven is, wel die levensreactie zijn.
Een soort natuurlijke impuls.
En dat is een natuurlijke impuls die gegeven is met de structuur van het fysieke lichaam. Nou, dan moet je even verder kijken. Er is natuurlijk een onderste laag waar het niet gaat om conditionering. Maar het zijn inderdaad alleen de primaire reacties. Ademhalen is ook primaire reactie. Natuurlijk wel de wijze waarop het is weer geconditioneerd, maar dat ineens is. En snakken is naar ademen. Dat is gewoon biologisch gegeven. Nou, dan heb je wel inderdaad die weerstand van het ik om zichzelf los te laten.
In die overgave.
Ja. Ja.
Dus angst.
Uiteindelijk wel. Er hoeft niet zoveel mee te bemoeien om dat weer angst te noemen. Dan ga je het allemaal misschien ook nog eens een keer versterken. Mm-hmm. Nee, gewoon je merkt dan toch een zekere weerstand op om die afstand los te laten.
Of is het
ook en dat is om jezelf los te laten.
Is dat ook het onbekende?
Nou, goed, dat is dat punt dus waar die toch een zekere angst mee gemoeid is. Het is onbekend, ja, wat gebeurt er dan? ik wil toch graag op mijn eigen eiland blijven. Dan weet ik hoe het zit. Terwijl wanneer je werkelijk oplost in het geheel, ja, dan weet je niet waar je blijft. Je kunt eens verder kijken in hoeverre wel een zekere verdere gang naar dat één worden mogelijk is. Ja. Maar doe dat dus weer vanuit dat hogere weten. Dat je al zelf weer losser staat tegenover die ik-reacties.
En dat doe je in een ruime bewustzijn, dat je ruimte.
En dan is daar dat ik niet meer zo aanwezig. Of je blijft helder en dan betrap je er ineens op dat er geen scheiding is.
Maar het heeft niet met concentratie te maken.
Nee. Het zijn allemaal van die oefeningetjes die kunnen helpen. Die amputatie-experiment ook. Want sommige mensen beginnen al te kermen wanneer de tandarts een rode kies heeft getrokken. Hé, dat is mijn kies. Dus dan heeft die kies, waar die er ook staat, met kinderen ook, hè. Hé, dat is mijn kies. Ik zit er zelf nog in. En hoe mis ik hem hier? Groot gemis. En dan is het goed om eens een keer gewoon bij jezelf te raden te gaan. Hé, nou zijn die armen niet meer. Groot probleem is er gemaakt, hangt het zelf van jezelf af.
Maar het is niet deze oefening eigenlijk gewoon de enige methode wat je in de tijd hebt, dat jij onderzoekt.
Tuurlijk ook, jazeker.
Dat je eigenlijk een leuk voor eens wethoudt.
Maar dit is een concreet stukje onderzoek. Dat je die leugen van het lichaam onderuit haalt.
Ja.
Want vaak blijft het alleen in mentaal onderzoek hoor. Dat al te vaak.
Ja, ook meditatief niveau dan.
Goed, dan kan het verder gaan, tuurlijk. Maar het zal ook die diepte moeten krijgen van die lichamelijkheid, want daar zit de grootste knoop.
Als angst een onderdeel van het ego is zelfvertrouwen ervan ook. Oftewel is het geen valkuil dat je als die angst hebt dat je heel erg aan het zelfvertrouwen zit te werken.
Ja, dus op het niveau van het ik heb al die assertiviteitstraining genoemd en zo, dan is het alleen maar om dat ik te versterken. Omdat het gaat om die tegenstelling tussen gebrek aan zelfvertrouwen en zelfvertrouwen. Totdat je doorkrijgt wat het zelf nou eigenlijk is. En dan heb je niet te maken met die twee delen.
Hmm. positief denken gebeurt wat er echt niet gebeurt.
Precies.
Maar let op dat iemand bang is voor bepaalde sfeer, voor het onderwerp, om dat te zeggen. Dat gebruik je in tanden, hè?
Mm-hmm.
Wanneer een leerling een bepaald niveau beweert te bereiken, dan wordt het dit. Dat er op cursus een begrafenis die heel berucht is, met afschuwelijke geest en zo. En hij moet daar blijven alleen niet. Van,
nou ja, dat moet wel blijken of het zo is.
Ja, maar als ik merk zo, ik heb zoiets met mezelf geprobeerd. Ik heb het onderzocht, bij maken ik probeer iedere keer in te werpen. En inderdaad, komt angst op. En je bent die angst niet de eerste. Wat mijn vraag is hier, is het lichamelijk of is het psychisch? Het ontstaan van andere sfeer, die je niet kan. Dat ik wil leren.
Die scheiding kun je niet maken tussen psychisch en lichamelijk.
Maar hier is het gewoon iets anders.
Nou, je kunt het niet maken. Het is die hele conglomeraat van die gevoelssfeer van dat zelf zijn met lichamelijke aspecten, met psychische aspecten. Dus die dingen kun je niet scheiden. Maar zoals jij dat nu vertelt.
Ja.
Dan was het natuurlijk ook een ik-activiteit. Hè?
Ja, ja. Hij wilde het zelf en, aan.
Precies. Zelf bewijzen.
Ja, ja. Ja,
maar dan moet je oppassen.
Ja.
Want je speelt met vuur.
Ja.
Hoe zou je dan zo oppassen?
Nou ja, praat nog maar eens een keer met. Het ik kan geesten oproepen die je zelf niet meer kan beheersen.
Ja.
Ja, maar het is dus levensgevaarlijk.
Ja, het is ook.
Andere vraag. Sri Ramana Maharshi spreekt over het hart en in feite heeft hij het over God, hij heeft het over zelfrealisatie, werkelijk zijn. En ik kwam hier uit omdat hij zegt, en op een gegeven moment weet ik, als je namelijk je werkelijk zelf gaat zoeken binnen jezelf, dan vind je het niet. Althans, ik weet niet de plek waar hij is. En dan zegt hij op een gegeven moment dat, dat het, dus je bewustzijn, je zelfbewustzijn, je zijn, dan geeft hij het een plek. En hij zegt zelfs, dat vind je terug, althans dat kan je vinden, aan de rechterkant van je borst, van je tevel, ongeveer twee vingers van af. En ik kan het niet pakken, want het is voor mij een contradictie hier die hier plaatsvindt, want ik dacht dat het niet te vinden is. En hij geeft gewoon een fysieke plek aan in je lichaam.
Ja, hij geeft ook aan, en dat is traditioneel,
ja.
In het hart.
Ja.
Maar, dan moet je wel even begrijpen wat hij daarmee bedoelt.
Ja.
En wat de teksten daarmee bedoelen.
Ja.
De meeste mensen hier, die hebben wel eens meegedaan met zo'n hartmeditatie.
Mm-hmm.
Maar wat betekent het? Zeg nou, oké, wanneer je uitgaat van, oh, dit is mijn lichaam. Hoe zit het met mijzelf? Nou ja, waar wijs je er meestal naar? Meestal zoiets naar die hartstreek. Het is wel het centrum van de gevoelsmatigheid. Wanneer je dat op een afstand bekijkt, dan zeg je nou ja, daar zou dan het zelf zitten. Maar dan ga je het wel in een object geheel, ga je ergens een plaats geven. Dat is onzin. En dat heeft je ook niet bedoeld.
Nee,
het is veel meer didactisch bedoeld. Ga nou eens een keer terug in jezelf zijn en ga eens verder terug door naar de kern van jezelf zijn en jaar. Mensen die Upanishad cursus hebben meegedaan, die hebben ook zo een aantal keren in die Upanishad, in allerlei Upanishad staat dat in het hart, daar in het centrum. Daar is de woning van hetzelfde. Het is kleiner dan het kleinste. Maar wanneer het naar binnen gaat, is het grootste van het grootste. Nou, oké. Dan dat maar oefenen. Ja. Ga eens een keer terug naar het centrum van jezelf, in het centrum van je hart. Maar het heeft niks met een objectief locatie te maken.
Ik ben hetzelfde als het zelf zijn.
Het is een vorm van zelf zijn. Ik ben het lichaam is nog een beperktere vorm van zelf zijn. Ik ben is nog een beperkte vorm van zelf zijn. Voor zover ik er is en ben er is. Maar ga eerst maar eens onderzoeken wat dat betekent, ik ben.
Ja, weet ik niet. Ik lees er zo vaak over, maar...
Je moet niet te veel lezen.
Maar ik heb het wel gelezen. Maar die heb ik ervaren. Dat je...
Wanneer je terugkeert naar jezelf, op een gegeven ogenblik vallen dus de specifieke vormen van lichaam en van de persoon weg. Universeel zelf zijn. Daarin, oh, ik ben mijzelf. Ik ben. Zonder aanduiding. Dat is.
Besef dat je bent?
Juist. Nou, laat dat eerst maar eens voortbestaan. Dan zit je niet vast aan allerlei specifieke dingen.
Maar dat is een gevoel.
Niet een psychisch gevoel. Maar het is wel een bepaalde universele kwaliteit van zelf zijn. Bedacht op het niveau van het mentale.
Nee, dat kan niet.
Maar het is dus wel het eerste van wat er is. Een ongedifferentieerde universele sfeer. Oh ja. Er is iets. En daarin ook de notie van, oh nee. Ik ben.
Andere beschrijving die anders.
En dan krijg je pas de invulling dat je die verschillende beschrijvingen krijgt. Maar eerst is er dat globale, universele van het zijn. Van het er zijn. Daar zit de eenheid, de positieve eenheid. Het heelal.
Ja, het ik ben, zeg maar.
Ja, maar dat is het ene zijn. Het er zijn. alle structuren van ik en de ander enzovoort, die komen erna. Over wat de vrouw gaat aan het ik ben, dat kun je niet zo zeggen.
Nee, dat was het niet. Het kan in het begin visualiseren zijn,
ja.
Maar wanneer dat wat langer wordt volgehouden, dan wordt het steeds minder een mentale zaak, maar dan ervaar je steeds duidelijker in direct, op directe wijze. Oh, zo.
Ja.
Visualiseren is dat je in je lichaam zit en dat je bepaalde beelden in die geest projecteert.
Ja.
Nu kan het omdraaien en dan ben je bewust zijn ergens op een bepaalde plek waarin de beelden van het lichaam komen. Dus dan heb je een andere situatie. Ik kijk naar de bloem en mijn aandacht is gericht, gefocust op de bloem. En daar begin je mee. Maar dan zal ik verder moeten gaan. Oh ja, hoe zit het? Ik kijk naar die bloem. Eerst afstandelijk, dan veel meer vanuit je gevoel dat je bij die bloem bent. Al kijkend tast je daar die blaadjes af. En wanneer je dat wat langer volhoudt, dan kan jouw perspectief helemaal samen gaan vallen met het perspectief van de bloem.
Maar hoe is dat dan als je dat doet? Als je in de natuur loopt, is het eigenlijk al een open zijn, dat je dan in één samenvalt.
Ja, dan...
Het is eigenlijk niet een focus op de wind of op de...
Nee. Maar als uitgangspunt, dan is er vaak eerst wel een objectiverend zien. Van, oh, ik zie dit en ik zie dat. Maar goed, dat kan dus overgaan in die eenheid. Ja. Nou ja, goed, het hangt er vanaf. Wanneer werkelijk subject en object helemaal samenvallen, dan is er ook geen echte waarneming meer. Wanneer je identificeert met die bloem, dan heb je het perspectief van die bloem. Zo, valt dat naar andere mensen.
Steeds dezelfde ervaring samen
van. Maakt eigenlijk niet uit waarmee. Nee, wanneer het gaat om eerst de scheiding tussen het een en het ander en die komen samen en dan. Ja. Op een gegeven moment een beetje wat het betekent om zo opgegaan te zijn in eenheid. Dus dan heb je die oefeningen niet meer nodig. Maar goed, het is wel goed om te zien vanuit de dualiteit hoe dat werkt wanneer het zo samengaat.
Doe je het dan ook met een ander mens?
Ja hoor. Als je heel veel van iemand houdt. Als je ontzettend veel van alle mensen houdt. Zie je wel dat je een enig aantal perspectieven hebt.
Via dit pad is het ook niet meer eng, als je nu schrijft.
Wat zeg je?
Via deze weg is het ook niet meer eng, als je nu schrijft.
Nee.
Omdat het gewoon heel dichtbij kan uit.
Ja.
Dan kan je niet meer bedreigd worden.
Zo is het. Wat gebeurt als er bedreiging is, dat weet je natuurlijk nooit.
Dat wil ook zeggen, als je volledig open bent en het niet meer uitmaakt met...
Nee, dus wat er uitkomt, dat is altijd een verrassing. Misschien is het wel hard meegelopen.
Dus daarom moet ik nog eens dat we zitten samen. Omdat het onvoorstelbaar is, je weet het. Je hebt niet vaste reacties die zoals...
Nee, maar dat hangt verder misschien ook af van wat er daar nog aan energieën zijn of zo. Kan ook juist ontzettend gladjes verlopen. Ja, waarom niet? Waarom niet? Ja, waarom?
Omdat het gaat over de respons op dat vast in het vast geheel en je als niet gereageerd en nog in dit beperking zit, begrijp je dus de respons niet naar het vast.
Nee, dat kan ook voorkomen. Maar het kan ook best zijn dat het allemaal een beetje volgens conventionele lijnen gaat, zonder weerstanden en botsingen enzovoorts. Want waarom zouden de problemen moeten ontstaan? Dus dat is ook geen probleem.
Voor een gerealiseerde moet het niet zo moeilijk zijn om die paden te realiseren voor hetgeen waar die mee samenhangt, lijkt me.
Nou ja, ach, dat zijn natuurlijk zware woorden hoor. Je praat vanuit een, ja, over een gerealiseerde en weet ik wat allemaal. Ik zou er niet te veel over nadenken. Wanneer het echt open is, nou goed, dan dan gaat het op een bepaalde wijze. Hoe het gaat.
Is heftig verliefd zijn dan ook een bepaalde vorm van openheid?
Ja. Wanneer werkelijk verliefd het is, in eerste instantie beperkt tot een bepaald iemand. Maar wanneer het werkelijk een ontwikkeling krijgt, nou ja, goed, dan ben je verliefd op iedereen en alles. Ja, wanneer je werkelijk verliefd bent, nou. Maar goed, meestal zit er wel die gerichtheid nog in.
Nog een beetje.
Is het ook zo dat je op weg naar, hè? Misschien gebruik ik niet de goede woorden, maar dat je de mensen ook mooier vindt. Je ziet de schoonheid van de mensen om je heen.
Ja, wanneer je de mensen accepteert, dan vallen er al heel wat weerstanden weg.
Ja.
Zeker. Dan zeg je nou, overal, iedereen, het is toch fantastisch, perfect.
Ja.
Net zoals vanmorgen, hè, dat zeg je nou, al die verschillende vormen. Het zijn ontelbare vormen, juist wanneer je openkomt in de waarneming. Je ziet ontelbare vormen. Elk grasje is weer een wonder op zich. Dus daar komt openheid voor. En alles mag er op de eigen manier zijn. Want je accepteert. Dus wanneer alles openkomt, wordt niet alles hetzelfde of zo. Of alles met dezelfde grauwsluier eroverheen. Nee, helemaal niet. Het komt juist allemaal in de individualiteit, komt het des te meer allemaal naar voren toe. De rijkdom van vormen. Juist omdat je het allemaal accepteert. En dat heb je ook naar mensen toe. Nou, moet je eens kijken wat voor rijkdom aan vormen. alles eigenlijk, het kan ook niet anders zijn. Het is perfect zoals het moet zijn.
Je ziet het eerder wegtrekken van de sluier van de vorm genomen.
Ja, en daardoor komt dus de rijkdom aan vormen des te meer naar voren. En omdat er die afstand niet is, is er inderdaad die volledige acceptatie. En dat heb je natuurlijk ook meer in een dagelijkse sfeer, wanneer er langzamerhand een beetje een groepsgevoel komt. Nou, heb je in het begin, heb je vooral wanneer je, ik heb vroeger ook wel gehad, dan kom je in een groep van mensen die je niet kent, nou ja, die rare pief en dat. Nou, die lijkt me ook niet prettig en zo. Maar wanneer je dan langer samen dingen doet, langzamerhand komt er toch een bepaald groepsgevoel. En zeg ja, wanneer er maar eentje zou missen, zou dat echt een gemis zijn. Want ook in deze groep, nou, iedereen is uniek. Wanneer er eentje zou missen, nou, dan zou de hele groep veranderen. Zeg, hé, dat zou jammer zijn. Nou, ik wil niet iemand als voorbeeld nemen. Maar doe het zelf maar. Ik zeg, nou, iedereen is toch zo ontzettend uniek. En daar in dat uniek zijn is het zo'n rijkdom. Wie het ook is. Nou, in die zin. Zeg, nou. En dat geldt ook in het algemeen, die compleetheid. Maar goed, dat is zo'n rijkdom op zich. Het wordt niet allemaal één, in de zin dat er alleen maar één is. En ja, dat alle rijkdommen vormen zou verdwijnen.
Die gelijktijdigheid van het één en het twee.
Ja. Donker. We zullen zomaar stoppen, het is kwart over 10. En er is nog thee.